zingen. Dat het ook voor mij was. Die wonderbare liefde, o zo groot. Maar wat werkt die liefde uit in ons leven? Als je zo overstroomd wordt door die wonderbare liefde voor God, wat betekent dat voor ons leven? Dat is het onderwerp voor vanmorgen. Het onderwerp voor vanmorgen is het kruis na het kruis. Het kruis na het kruis. En als inleiding wil ik met u lezen uit Matteüs 28. Laat na de Sabbat, toen het licht begon te worden, de eerste dag van de week, kwam Maria Magdala en de andere Maria om naar het graf te kijken. En zie, er vond een grote aardbeving plaats, want een engel van de Heere die uit de hemel neerdaalde, ging erheen, rolde de steen van de opening weg en ging erop zitten. Zijn gedaante was als een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. De bewakers beefden van angst voor hem en werden als doden. Maar de engel antwoordde en zei tegen de vrouwen: u hoeft niet bevreesd te zijn, want ik weet dat u Jezus zoekt die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgewekt. Zoals hij gezegd heeft, kom zie de plaats waar de Heere gelegen heeft en ga haastig heen en zeg het tegen zijn discipelen dat hij opgewekt is uit de doden. En zie, hij gaat u voor naar Galilea, daar zult u hem zien. Zie, ik heb het u gezegd. En dan vers 16. En de 11 discipelen zijn naar Galilea gegaan, naar de berg waar Jezus hen ontboden had. En toen zij hem zagen, aanbaden zij hem, maar sommigen twijfelden. En Jezus kwam naar hen toe, sprak met hen en zei: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gaat dan heen. Onderwijst al de volken, hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en van de Heilige Geest, hun lerend alles wat ik u geboden heb in acht te nemen. En zie, ik ben met u al de dagen tot aan de voleinding van deze wereld. Dan gaan we een stukje verder naar Lucas 14. Lucas 14, vers 25 tot 28 en vers 33. En vele menigte trokken met hem mee. En terwijl hij zich omkeerde, zei hij tegen hen: als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja, ook zelfs zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. En wie zijn kruis niet draagt en achter mij aankomt, kan geen discipel van mij zijn. Want wie van u die een toren wil bouwen, gaat niet eerst zitten om de kosten te berekenen of hij de middelen wel heeft om het werk te voltooien. En dan vers 33. Zo kan dan ieder van u die niet alles wat hij heeft achterlaat, geen discipel van mij zijn. Dat is nogal wat we hier hebben gelezen. Bij de apostel Paulus stond altijd weer de gekruisigde Christus centraal. Maar ook de kracht van God en de wijsheid van God, zegt hij. Het was toen en ook nu voor velen vandaag een dwaasheid Het kruis is een dwaasheid voor deze wereld. En daarom hoor je ook steeds minder over Christus, die zijn heerlijkheid aflegde en voor ons naar het kruis ging. We hebben er gelukkig in al die liederen vanmorgen van gezongen. Maar de kracht van God, en daarom ben ik begonnen met de opstanding. De kracht van God is in de opstanding van Christus op een geweldige wijze gemanifesteerd. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon die sterke hel. En er werd zo een heerlijke toekomst openbaar voor hen die Christus toebehoren. En als we letten vandaag op alles wat er gebeurt in deze wereld, ook op de rampen die er gebeuren in de natuur, weten we, en dan geloof ik met hem en hart, dat de komst van de Heer Jezus gelukkig zo heel dicht nabij is gekomen. En dat dat spoedig werkelijkheid wordt. En daar moeten wij ons, u en ik, als zijn gemeente op voorbereiden. Vele geloven vandaag helaas in de leugen dat met de dood toch alles is afgelopen en als je het zat bent, dan stap je er toch gewoon uit. En je wordt geconfronteerd ook met de nood van vele jonge mensen, wiens leven doelloos, zinloos en leeg is en niet meer weten hoe ze verder moeten gaan. Wat een nood is dat. Maar de Bijbel toont ons dat het nooit met de dood afgelopen is. Alleen als de mens niet verzoend is met God, niet het kruis accepteert en strak voor die grote witte troon van God komt te staan en dat gebeurt, wordt hij in de poel van vuur geworpen. Dat is de hel. Dat is de toekomst van de ongelovigen. En daarom is er dikwijls zo'n verdriet in ons hart als we om ons heen kijken naar onze families. Dat ze op weg zijn naar de eeuwige verlorenheid. En het erge is dat men ook dat niet gelooft. Sprookjes, zei iemand kort geleden tegen me. En daarom verwerpt men zo gemakkelijk Christus. En verwerpt men zo gemakkelijk het kruis. Zijn vergoten bloed. Zijn dood en opstanding. Dat is de nood van de wereld. Maar wij, daarom zitten we hier vanmorgen, wij geloven God op zijn woord. En weten dat door Christus dood en opstanding alles in een ander licht is komen te staan. Want hij is als eersteling opgestaan uit de dood. Hij heeft het eeuwige leven en de heerlijkheid van God geopenbaard. Dat is de boodschap van het evangelie. Dat is de boodschap die wij moeten verkondigen. Dat de heerlijkheid, en ook ons getuigenis, dat de heerlijkheid van de hemel onze toekomst is. En daarom prediken we ook steeds opnieuw de gekruisigde Christus. We hebben ervan gezongen, van die overstelpende liefde. Maar de liefde van God moet ons ook dringen om die boodschap door te geven. Om het te vertellen dat hij voor allen, inderdaad voor allen, voor de hele wereld gestorven is op het kruis van Golgotha. En als eersteling is opgestaan uit de dood. We lazen daarom ook de opdracht van de Heer Jezus in Matteüs 28. Onderwijst. Lazen we, alle volken hen dopend in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar weet u, in de grondtekst staat wat anders. Daar staat, maakt alle volken tot mijn discipelen en doopt hen. In de Engelse Bijbel staat het nog veel sterker. I give you a command. Ik geef je een bevel. Het staat er gebiedenderwijs. Maak ze tot mijn discipelen en doop hen. Het hoort volkomen bij elkaar. En de doop is daarom ook een getuigenis dat je een discipel van de Heer Jezus Christus bent. We worden niet gedoopt om lid te worden van een of andere kerk of gemeenschap. We worden niet gedoopt om dan maar in de hemel te kunnen komen. Ook niet omdat het zo mooi is en goed voelt. Om daarna weer over te gaan tot de orde van de dag, dat hebben we weer gehad. En waarom denken er zoveel over? Omdat bijna nooit meer over discipelschap wordt gesproken. En daar gaat het vanmorgen om. Petrus heeft zijn bevel goed begrepen. En de eerste die tot geloof komen, worden gedoopt en ze worden discipelen genoemd ook. Zij waren de volgelingen, de discipelen van de Heer Jezus geworden. En dan staat er zich zo mooi bij, en zij hielden zich aan het onderwijs van de apostelen. We moeten blijven bij het woord van God. Later werden ze christenen genoemd. En vandaag spreken we over christelijke mensen. Wat vandaag alles kan betekenen, want je hebt een christelijke voetbalclub, een christelijke tennisclub. Je kan overal christelijk voorzetten. Maar wat betekent christelijk vandaag nog? Niets. Maar discipel van Christus zijn betekent wat? Dat betekent, ik ben zijn volgeling. En ga in zijn voetstappen. Zijn liefde heeft mij overweldigd. En uit liefde wil ik hem volgen. Maar de Heer Jezus heeft duidelijk gesproken over de consequenties. Als je die niet aanvaardt, zegt de Heer Jezus, dan kun je mijn discipel niet zijn. Want je zult nooit meer zijn die je was. Want je wordt een kruisdrager. Je wordt een kruisdrager. En daarom moet je de kosten berekenen. Of je dat wel wil. Maar weet u, het is vandaag allemaal zo vaag geworden. Wie leeft vandaag nog overeenkomstig Gods woord? Wie neemt Gods woord nog serieus? Wie heeft het nog over kruisdragen? Vaak gaat het alleen maar om het feit, neem Jezus aan, dan ben je happy, dan ben je verzoend en dan ga je naar de hemel. Dat is een halve waarheid. Want het moet gaan over wedergeboorte. En het zijn van een nieuwe schepping. En dat je je kruis moet gaan dragen en achter hem aan moet komen. En als we dat niet meer horen, dan worden we ook geen discipelen. Weet u, de moordenaar op het kruis, die werd op het laatste moment nog gered door de genade van God. Van hem kun je zeggen, een ziel gered, maar zijn leven was verloren. Voor velen is het nieuwe leven, en ik ontdek dat steeds weer vandaag ook zo. Een verloren leven, een ziel gered, een verloren leven zonder straks loon te ontvangen. Voor velen zal het zo zijn dat alleen hun kale ziel als door vuur heen wordt behouden, omdat ze nooit voor de Heere hebben willen leven. Omdat ze wel behouden zijn, maar niet een discipel willen zijn voor hem. En dat moet de gemeente van Christus zijn, discipelen van de Heer Jezus Christus. Het moet gaan om bekering. Met als gevolg geboren worden uit God. En verzegeld worden met de Heilige Geest. En dan de doop en discipelschap. Het hoort er helemaal bij. En laat daar geen misverstand over gaan. Dat was de grote opdracht van de Heer Jezus Christus. Hij had geen andere opdracht dan dat te doen. Ik sprak op een Bijbelstudieavond over discipelschap. En een oude zuster zei tegen mij, ze kent de Heer al jaren. Dit is helemaal nieuw voor mij. Dit is helemaal nieuw voor mij. Ik heb nooit geweten dat het daarom gaat. Maar daar gaat het nu juist wel aan. Het is heerlijk om liederen te zingen over de liefde van God en je te laten al overstromen door die liefde van God. Maar dat moet iets uitwerken in ons leven. Dat moet ons brengen tot discipelschap. En je kunt niet zeggen, ik wil graag eeuwig leven hebben en naar de hemel gaan, maar geen discipel zijn. Je kunt bekering en wedergeboorte en discipelschap niet losmaken van elkaar. Anders rebelleer je tegen de opdracht van de Heer Jezus Christus. Maar ik ben me ervan bewust dat dat niet eenvoudig is, want er hangt een prijskaartje aan. Het zelf in mijn leven ervaren wat het prijskaartje is. Wie niet alles geeft wat hij heeft. Heb je al wat aan de Heer gegeven? Kan mijn discipel niet zijn. Wie niet zichzelf verloochent, kan mijn discipel niet zijn. Als ze mij gehaat hebben, zegt de Heer Jezus Christus, zullen ze ook u haten. Dat is het kruis na het kruis. Het kruis na het zijn. Dat zijn de voorwaarden en de consequenties. En toen de Heer Jezus daarover sprak, haakten velen af. En daarom moeten we mensen die Christus willen aanvaarden en gedoopt willen worden, ook het evangelie goed uitleggen. Je moet heel bewust een keus maken. Christus aanvaarden en dan de doop. Want dan beleid je toch. Ik ben met Christus gestorven. Ik ben met hem begraven. Dat gebeurt op het moment van de doop in de dood. Dat onze oude mens meegekruisigd wordt. We hadden het daar nog over, broeder, vanmorgen in de bidstond. En het lichaam van de zonde is teniet gedaan. En we zijn geen slaven van de zonde meer. We kunnen nee zeggen. Ziet u hoe diep dat het gaat? Romeinen 6 vers 5 zegt, we zijn samen gegroeid aan hetgeen gelijk is aan zijn dood. En zo zullen wij ook met hem, hetgeen gelijk is aan zijn opstanding, in nieuwheid van leven wandelen. We hebben een nieuw leven gekregen. En daarom zegt Paulus in 2 Korinthe 5 vers 15. Opdat zij die leven niet meer voor zichzelf zouden leven. Maar dat we zullen leven voor hem die ons overspoeld heeft met zijn liefde vanmorgen. Die voor ons gestorven is en opgewekt. Ik denk, zoals we hier zitten, dat velen van ons gedoopt zijn. Niet als kind, misschien ook wel, maar op grond van je geloof. Dat is de enige Bijbelse doop. Maar kunnen wij vanmorgen, naar waarheid ook getuigen, ik ben een discipel van de Heer Jezus. Durven we het aan om te zeggen, ik ben een kruisdrager. Ik leef niet meer voor mijzelf. Het gaat niet meer om mijn ik, maar het gaat om hem. En weet u wat zo mooi is? We hebben alles ontvangen in de weg van bekering en wedergeboorte. Om te leven als een discipel. Want we zijn in Christus een volkomen nieuwe schepping. En daardoor bezitten we de grootheid van Christus opstandingskracht. Om ook een rein en heilig leven te hebben en hem te volgen. We waren allemaal aardsgericht. Niemand uitgezonden. Alles draaide om onszelf. Om het hier, om het nu. Over het halen, over het hebben en over het houden. Als ik het maar heb. Maar nu is alles anders geworden. Nu zijn we burgers van een rijk in de hemelen. En gezegend. En ik hoop dat u dat ervaart. Gezegend met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. En voor tijd en eeuwigheid in hem geborgen. Het kan niet meer misgaan. En als we zijn discipelen zijn, worden we geleid vanuit de hemel. Al de weg. Leid mij mijn heiland, wat verlangt mijn ziel nog meer, zou ik immer aan hem twijfelen, die mij voortleidt, keer op keer, dat is discipelschap. En zo volgen we hem, als het goed is. En Jesaja 41 zegt, wees niet bevreesd. Discipelen hoeven niet bevreesd te zijn. Ik ben met je, ik sterk je. Ik help je ook. Dat alles, beste discipelen, is de grootste rijkdom die we vanuit de hemel hebben ontvangen. Dat is onze rijkdom. Maar om dat te ervaren, want dat is iets anders. Je kunt 100.000 euro op de bank hebben staan, maar als je er nooit aankomt, heb je er niks aan. Maar ook geestelijk, om dat te ervaren. Moet je wel je oude leven afleggen. Dat is een moeilijk proces. Paulus zegt in Galaten 6 vers 14 dat hij zich nergens anders op beroemt dan op het kruis van Christus. Waar roemen wij in? Roemen wij nog in het kruis van Christus? Dat kun je alleen als je met Paulus kunt zeggen. En ik voor de wereld, door wie de wereld mij gekruisigd is. En ik voor de wereld, ben ik gekruisigd voor deze wereld. Nou, dan heeft de wereld niks meer aan me. Of wel? Als ik gekruisigd ben voor de wereld, heeft de wereld niks meer aan me. Daarom gaan ze ook met de grote bogen om ons heen. Stelletje vreemdelingen. Daar kun je niks mee, daar heb je niks mee. Ze liggen altijd dwars. Ze willen nooit doen wat wij willen. Maar je kan ook niet meer doen wat je voor die tijd hebt gedaan, omdat je gekruisigd bent. Dat bedoelt de Heer Jezus. Als hij zegt, wie niet alles geeft wat hij heeft. Je moet de wereld opgeven. En ik weet uit ervaring dat dat pijn doet. Dat het soms heel diep kan gaan. Dat je het zo gemakkelijk zegt, maar als puntje bij paaltje komt. Dat dat innerlijk strijd kost. Om eens willend te worden met de wil van de Heer. En velen willen dat niet. Daarom is er ook zoveel rebellie tegen het kruis. En werpen veel kinderen van God het ook van zich af. Dat is te veel gevraagd. En wat blijft er dan over? Een oppervlakkig geestelijk leven zonder een geweldige relatie met hem. Maar er is nog een groot gevaar vandaag. Niet alleen dat we het te zwaar vinden. Maar is er nog een ander levensgroot gevaar voor hen die het kruis dragen? In Filippenzen 3, vers 18, spreekt Paulus namelijk over de infiltratie in de gemeente van Christus. En hij zegt daar, want velen, ik heb het dikwijls met u over hen gesproken, en hij zegt het daar onder tranen. Paulus huilt. Als hij kijkt naar de gemeente in Filippi. Hij huilt. Niet van blijdschap, maar van verdriet. Waarom? Hij zegt, omdat zo velen wandelen als vijanden van het kruis. Vijanden van het kruis. En Paulus zegt hoe dat komt. Hij zegt, hun God is hun buik. Hun eer is schande. En zij bedenken aardse dingen. Weet u, de wereld is geïnfiltreerd in de gemeente van Christus. Met wereldsgezinde mensen. Die niet wederom geboren zijn. Ze zitten wel in de gemeente. Ze zijn christelijk. Ze spreken mooie woorden. Ze hebben kennis van Gods woord. Maar ze zijn vijanden van het kruis. Ze zijn niet bereid naar het kruis toe te gaan. Het is een leven van eten en drinken en uitgaan. En Paulus zegt erbij. En daarom zijn ze op weg naar het verderf. Met andere woorden, ze zijn verloren. En het erge is dat de infiltranten in de gemeente van Christus, ook vandaag, de ware discipelen verleiden en verlokken het kruis van zich af te werpen. Dat is de tactiek van de boze. Om ons mensen te verleiden. Om niet langer de Heer Jezus te volgen. Niet achter hem aan te gaan, maar achter een andere Jezus aan te gaan. En achter een ander evangelie aan te gaan. En zo worden we onbruikbaar voor de Here. En staan we beschaamd als de bazuin klinkt. En dat maakte de Heer Jezus ook duidelijk in de gelijkenis van het zaad. Het zaad wat in de akker gestrooid was en 's nachts kwam de vijand. En die strooide er onkruid in. Dolik staat er in de grondtekst. En dolik, dat lijkt precies op tarwe. Er is praktisch geen verschil te zien. Je ziet het pas aan het eind. Als de oogst wordt binnengehaald. En hij gaf dat al aan. Zo zal het ook in de gemeente zijn. En daarom worden wij vandaag, mijn lieve broeders en zusters, beproefd op de echtheid van ons geloof. Tot het einde toe. Om weerstand te bieden aan de infiltratie. En hoe kun je dat? Door je vast te houden aan dat woord van God. Om dat echt als het uitgangspunt van je leven te houden. Want de infiltranten komen met halve waarheden. Komen met leugens. Hier vind je de volle waarheid in het woord van God. Daarin worden we beproefd. En of wij ook, zoals hij ons lief heeft, wij ook hem werkelijk lief hebben. Boven alles. En daarom komt het erop aan, als wij geloven in de spoedige komst van Christus, juist in onze tijd standvastig en onwankelbaar te zijn. Moet denken aan een oud lied. Dat zing ik altijd als ik in Ethiopië ben. En dopelingen. En mensen zich laten dopen. Ik heb besloten Jezus te volgen. Nooit meer terug. Kent u het? Ja, ik zie sommigen knikken. Tweede couplet is de wereld achter mij. En het kruis staat voor mij. Gekruisigd leven. En het derde vers gaat nog dieper. Al gaat er niemand mee, toch wil ik volgen. Nooit meer terug. Nooit meer terug. Dat is het kruis na het kruis. Een leven van zelfverloochening. Zo kunnen we levende in deze goddeloze wereld de verleidingen, de verzoekingen overwinnen in de kracht van hem. En een heilig en rein leven leiden. En hem met vreugde verwachten. Dan gaat hij ook ontdekken hoe lief we hem hebben. Dat hij ons lief heeft, dat weten we. Maar weet hij ook hoe lief wij hem hebben. Dat we bereid zijn alles te geven wat we hebben. Hoor je de armen van? Nee. Nooit. Daar word je rijker van. Daar word je alleen maar rijker van. Christus, hij droeg. Daar gingen alle liederen vanmorgen over. Zijn kruis voor mij. Voor ons. En ik hoop dat wij het kruis uit liefde voor hem zullen blijven dragen. Tot het einde toe. Dan zijn we een discipel, zoals Paulus het schrijft aan Timotheus. Een discipel voor eervol gebruik. Geheiligd en van veel nut voor de Heere. En voor elk goed werk gereed gemaakt. Is dat ons leven? Ik hoop het zo. Dat dat ons leven is. Bruikbaar voor de Heere. Ja, ik moet u eerlijk zeggen, voor de wereld is een gekruisigd leven een dwaasheid. Zoals het kruis van Christus een dwaasheid was, zo is ons gekruisigd leven ook een dwaasheid. Maar ik moet u zeggen, voor een discipel is dat het meest prachtige leven wat er is. Een leven waarin je grote dingen met hem beleeft. Want we zijn verzoend met een heilig God en hij is onze liefdevolle vader. En we zijn op weg naar het vaderhuis met de vele woningen. En bovendien, hij schenkt ons alles wat we nodig hebben voor het leven van elke dag. Een gezegend leven en daardoor kunnen we ook tot zegen voor anderen zijn. En daarom is het zo belangrijk vandaag om het verschil te maken met de wereld. En je maakt het verschil alleen maar met deze wereld door een kruisdrager te zijn. Dat ze zien wie je bent. Dat je kleur bekent. Ik ben een volgeling van de Heer Jezus Christus. Zodat God door ons heen verloren zondaren kan redden en ons kan gebruiken. Ik weet het niet. Maar misschien zit je hier. Vanmorgen. En heb je het kruis en de gekruisigde nog nooit aanvaard. Je wil meegezongen van de liefde van God. Misschien ben je zelfs nog een vijand van het kruis. God weet het. Laat je dan vanmorgen alstublieft verzoenen met God. Denk aan de liederen die we zongen. Aan het kruis van Golgotha, wat daar geopenbaard is in die grote liefde. En kom vanmorgen tot de Heer Jezus Christus. Aanvaard zijn offer. En laat je dopen. En laat je dopen. En word zijn discipel. En neem ook je kruis op. Uit liefde voor wat hij deed voor je. Misschien, mijn broeder en zuster, wist je ook niet, zoals die oude zuster, dat het gaat om discipelschap. Ik hoop dat je het begrijpt. Dat je zegt, dan moet ik vanmorgen met mijn kruis op me nemen. Wat de prijs ook is. Misschien weet je het wel. Is het allemaal bekend wat ik vanmorgen gezegd heb? En heb je een tijd lang het kruis gedragen, maar heb je het nu in de kast thuis staan? Omdat de prijs toch wel hoog was. Om het te dragen wanneer je op je werk was. Of op je kantoor. Of waar dan ook, ten opzichte van je buren. Of dat je verleid bent. Door die christelijke mensen die met een halve waarheid komen. En je mee hebben gesleept. De wereld in. Waardoor je weer in de zonde terecht bent gekomen. O, belijd je schuld vanmorgen. En zijn bloed zal je reinigen van alle zonde. En neem je kruis alsjeblieft. Opnieuw op je. Want dan ben je weer opnieuw een waardig volgeling van Christus. We zeiden vanmorgen in de bid stond een van de broeders, zei het, je kunt ver van de goede weg afdwalen. Maar er is maar één stap nodig om terug te komen bij Christus. Mooi hè? Eén stap. Als je afgedwaald bent, als je het kruis hebt neergelegd. Eén stap tot hem. En je beleidt het en je kan je kruis weer op je nemen. En weet u, zo bereiden wij ons voor op de spoedige komst van Christus op de wolken. Want die komst staat voor de deur. Elk moment kan de bezuin klinken. En hoe vindt hij ons dan? Als kruisdragers? Of mensen die het kruis nooit aanvaard hebben of weer afgelegd hebben? Hij komt spoedig. En wordt ons geloof omgezet in een wonderbaar aanschouwen. En zullen we delen in zijn heerlijkheid. O, het kan zijn dat, voordat de bezuin klinkt, ons leven hier nog eindigt. En we laten ons lichaam en gaan we naar het paradijs, als we kinderen van God zijn. En ons lichaam, ons reiskleed zal in de aarde gezaaid worden. Maar als de bezuin klinkt, zullen de graven opengaan. Van de ontslapenen. En zij zullen in onvergankelijkheid opgewekt worden. En als we dan nog leven, gaan we samen met hen de Here tegemoet in de lucht. Wat een dag zal dat zijn, hè? Ziet u er ook naar uit? Naar dat moment dat die bezuin klinkt en dat je plotseling van deze wereld verdwenen bent. De Here tegemoet. En dat hij ons vernederd lichaam, ons aangetaste lichaam, wat aftakelt in het ouder worden, zal veranderen en gelijkvormig zal het worden aan zijn verheerlijk lichaam. Wat een dag. Wat een dag. Wat is het rijk om te weten dat het beste nog komt. Voor vele mensen is hier het beste. Maar het beste is leegheid, is zinloosheid. Want het levert niets op. Al die mensen die naar al die festivals gaan. Ze komen er dronken en onder de drugs van terug. En hun leven is nog leeg. En het wordt alleen maar leger en leger. Ons leven is gevuld. En we zijn op reis naar het Vaderhuis. Het beste komt. En weet u wat zo heerlijk is? Het geeft rust, vrede en blijdschap in je hart. Levende in een wereld die in barensnood is, zeg je alleen maar, het kan niet lang meer duren. Als we zo als een getrouwd discipel van Christus het kruis dragen, tot het einde in zijn kracht, dan zal dat grote winst opleveren. Misschien de vernedering hier, maar de winst is daar. We zullen loon en we zullen kroon ontvangen. En dan gaan we de gekruisigde Christus mee groot maken en eren. En we zullen bij hem zijn als hij terugkomt. En als zijn voeten op de lijfberg zullen staan. En als er eindelijk een einde komt aan het lijden van zijn uitverkoren volk Israël. En bid alstublieft voor Israël. Ze hebben het zo nodig. Ze hebben het zo nodig. Zoals koningen met hem regeren in het Messiaanse vrederijk. Dat is toch nog niet het einde. En straks leven we op de nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. En waar God alles in alle is. Dat is onze toekomst. Glorie voor hem. Die het kruis droeg. Die in zijn opstandingskracht dood en graf overwon. Die ons overstelpt. Elke dag met zijn grenzeloze liefde. Hem zij de glorie. Hij die ons de kracht schonk en schenkt om waardige discipelen te zijn en te volgen totdat hij komt. Maranatha. Amen. Zullen we de Here danken? Here, we zijn de dienst begonnen met zulke mooie, geweldige liederen. Over de Heer Jezus. Over zijn lijden, zijn sterven, zijn bloed wat vergoten is, zijn liefde die in ons is uitgestort. Heere, u bent begonnen met uw liefde. Maar mag het ook ons tot echte wederliefde brengen. En bereid zijn om werkelijk discipelen van u te zijn. U kent ons. U weet hoe we in dit leven staan, ook als uw kinderen. We hoeven dat elkaar niet te zeggen, maar u weet het, of we werkelijk kruisdragers zijn of niet. Het verlangen van mijn hart en het gebed van mijn hart is dat de zaal straks leeg gaat en iedereen naar huis gaat. En dat we allemaal gaan voor het eerst op bij vernieuwing als kruisdragers. Omdat ons leven van u is. En dat we alles geven wat we hebben. We zingen het zo. En we zingen het soms zo gemakkelijk. Heer, ik geef me aan u volkomen. Ik leg mijn al hier voor u neer. Vaak zijn het alleen maar woorden die we zingen. Maar uw verlangen is dat het realiteit zal zijn. Dat wij als discipelen van u in deze wereld staan. En bruikbaar voor u zijn. Tot de dag dat u ons komt halen. Amen.